In deze aflevering spreken wij met Els van der Helm, slaapneurowetenschapper, gestudeerd aan Harvard en Berkeley en daarna de consultancy ingegaan. Vandaag de dag helpt Dr. Els van der Helm bedrijven met een cultuur creëren waar slaap prioriteit krijgt. Want slaap is belangrijk, ook voor de werkgever en al helemaal voor de werknemer. In deze aflevering praten we onder andere over het belang van slaap en de relatie tot goed kwalitatief leiderschap. Over hoe wij als maatschappij dienen te veranderen om slaap een betere plek te geven die hij verdient. En hebben we het over de dingen die jij zelf kan doen, die je nog niet eerder hebt gehoord, over hoe slaap te verbeteren. Dus, meet jij je slaap? Wil jij je slaap verbeteren? Luister dan, want in de komende 3 kwartier delen wij gratis kennis om jou beter en gezonder te maken. Veel luisterplezier. Goedemiddag, wat leuk dat je er bent. Heb je goed geslapen?
Goed geslapen. Nou, het was misschien niet mijn top 10 nacht, maar was oké. Okay. Als je regelmatig goed slaapt, dan kan je gemakkelijker doen met een slechte nacht hier of daar. Ja, we hadden een mug op de kamer, zelfs in de klantboek. Dus,
en dat in oktober.
Inderdaad. Bizar. Door middel van global warming is dat dit alleen maar langer wordt. Maar ja, dat was de boosheid.
Ja, hey Els, jij hebt al een hele lange periode in je leven slaap als een van jouw expertise topics gemaakt. Daar heb je ook academisch en wetenschappelijk een achtergrond in. Zou je de kijker kort kunnen meenemen in waar jouw ontdekking van slaap en interesse begon? En wat je vervolgens hebt gedaan om te doen wat je vandaag de dag doet?
Ja, tuurlijk. Het begon echt al heel erg vroeg. Ik was 16 jaar oud toen ik het boek las van Stanford professor Bill Dement. De Nederlandse titel was Gezond slapen. Dat lag gewoon waar ik het gooide in de middle of nowhere in de boekenwinkel. Gelukkig maar. En dat boek, ja, dat inspireerde mij enorm. Omdat het eigenlijk vertelt hoe magisch slaap wel niet is. En wat er eigenlijk allemaal niet gebeurt tijdens onze slaap. Maar ook hoe groot het taboe op slaap is. En toen dacht ik, oké, dit is echt heel erg interessant. Het gaat over mijzelf, maar het gaat eigenlijk ook over alle mensen om me heen. En hier is iets wat echt nog anders moet in de wereld. Er is geen studie van slaap, dus ik heb toen gekozen voor klinische neuropsychologie en ook neurosciences gestudeerd. Op de UvA en op de VU in Amsterdam. Ik begon met slaaponderzoek bij het Nederlands Herseninstituut. Toen op Harvard en toen mijn promotieonderzoek op UC Berkeley gedaan in Californië. En echt de hele tijd gefocust op slaap. En wat doet slaap nou voor ons? En wat gebeurt er eigenlijk als het niet meer lukt om goed te slapen? En hoe pakken we dat aan? En ja, het einde daarvan was ik een beetje teleurgesteld in de academische wereld. Ik dacht echt van schrijf die artikelen. Wat gebeurt er eigenlijk met die artikelen? Leest wel iemand het? En toen helemaal een switch gemaakt. Het bedrijfsleven in. Als gaan werken. Gaan werken als management consultant. En ja, dat was een hele andere wereld, waar mensen heel hard werken, maar ook heel erg bezig zijn met hun gezondheid en optimaal presteren, et cetera. En ik stapte uit die academische wereld en besefte hoe weinig eigenlijk van slaap uit de wetenschap vertaald wordt naar de grotere maatschappij eigenlijk. En het viel me ook op. Als je in het bedrijfsleven zit, hangt natuurlijk vanaf bij welk bedrijf, maar waar ik zat, hoeveel ondersteuning je kreeg en hoeveel training. Dus je kreeg stressmanagement training, time management training, leiderschapstraining. En nooit kwam het woord slaap daarin voorbij. En dat was voor mij echt heel erg bizar. Zeker omdat ik zat bij mijn collega's en bij mijn cliënten. Dat er heel veel interesse was in het onderwerp, maar ook dat heel veel mensen nog langer na niet perfect slaapte. Dus toen ben ik daar 7 jaar geleden weggegaan om eigenlijk volledig daarop te focussen. Dus om te kijken, wat vinden we nou eigenlijk uit binnen de wetenschappelijke wereld rondom slaap? En hoe kunnen we dat nou vertalen naar het bedrijfsleven? En uiteindelijk natuurlijk ook naar iedereen. Maar ik focus dus heel erg op slaap, well-being, leiderschap. Performance, om te kijken, hoe maak je hier nou zeg maar echt een win-win situatie van? Want dat geloof ik echt, dat beter slapen is. Dat iedereen uiteindelijk op vooruit gaat, omdat niemand eigenlijk water bij de wijn hoeft te doen.
Ja, wat mooi. En ook een hele indrukwekkende reis al gemaakt. Ik bedoel, Harvard, Berkeley, bij management consultants. Je hebt in die zin heel veel mogen zien van de wereld. En uiteindelijk heb jij er dus voor gekozen om je wel echt te focussen op het helpen van bedrijven met hun nachtrust. Nou, we hebben van tevoren ook de kijkers wat vragen gesteld. Toen zeiden mensen, ja, maar moeten mensen in die grote kantoren niet gewoon wat minder hard werken? Is dat niet gewoon de truc? Wat maakt dat jij die focus juist bij bedrijven zo belangrijk vindt en dat jij daar je impact kan maken?
Ja, nou, ik denk zeker dat in een aantal van de gevallen het gaat om simpelweg te veel werken. Maar dat is de vraag, hoe zorg je ervoor dat dat verandert? En ik geloof dat dat alleen maar verandert als je begint bij het leiderschap in een bedrijf. En als je het leiderschap ervan kan overtuigen dat dit niet de manier is om tot de beste resultaten te komen. Dus als je alleen maar binnenkomt en zegt, ja, kom, weet je, als mensen nou gewoon minder hard gaan werken, zouden ze veel beter slapen. Dan heb je nog niet uitgelegd waarom dat misschien voor het bedrijf ook relevant is. En je ziet natuurlijk wel heel erg nu een trend dat überhaupt well-being veel meer op de agenda staat.
Ja.
Maar, en dit klinkt misschien een beetje cynisch, maar ik ben er nog steeds wel van overtuigd dat je echt de business case moet maken binnen een bedrijf. En als je dat dus doet via bedrijven, ja, dan kan je dus iets doen aan die werkdruk. En de manier waarop leiders en managers eigenlijk omgaan met hun team. En ja, een beetje om je één voorbeeld te geven. Je moet ook, zeg maar, rondom slaap ook hebben voor diversiteit. Voor het feit dat iedereen anders is als het gaat om hun slaap. Dus ze hebben een andere hoeveelheid slaap nodig. Ze hebben een andere timing van hun slaap. En dat zijn dingen die wel echt direct relevant zijn. Als jij een manager hebt die heel vaak om 8 uur 's ochtends een call inplant, of je hebt nog heel laat op de dag, dan is het beter als diegene begrijpt dat niet iedereen hetzelfde is als hij of zij.
Ja, dus slaapdiversiteit is ook iets wat op de agenda mag komen. En de cultuur van slapen bijna. Hè? Want het ritueel of je om 8 uur 's ochtends meet of om 10 uur 's avonds nog moet e-mailen, dat het van je wordt verwacht. Dus je zegt ook, daar begint het. Bij het leiderschap en de cultuur en wat we van elkaar mogen verwachten. Oké.
Ja, ik denk dat heel veel leiders toch vaak in de eerste instantie een wereldbeeld hebben dat iedereen net zo is als zij. En dat ze steeds meer beginnen te zien van, oh ja, nee, niet iedereen is zoals ik ben. En dat is ook eigenlijk heel erg goed. Maar dat gaat ook hierom. Omdat als je kijkt naar de biologische klok, dan zie je, er zijn echt ochtendmensen, er zijn echt avondmensen. Nou, de meeste mensen zitten er eigenlijk tussenin. Dat is voornamelijk genetisch bepaald. Dat verandert wel naarmate we ouder worden. Maar dat heeft dus een enorme impact. Niet alleen maar op de timing van je slaap, maar ook op hoe je voelt gedurende de dag en wanneer jij de meeste focus hebt, of wanneer jij juist eigenlijk creatiever bent en wanneer jij ongeveer je middagdip hebt. Dus als je kijkt van, ja, hoe komen we eigenlijk tot de beste prestaties op een dag, hoe haal ik het meeste uit de dag, dan wil je dat ook eigenlijk zoveel mogelijk op je eigen biologische ritme aanpassen. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk heel veel constraints binnen het werk. Misschien calls met cliënten of je moet met je collega's samen in iets werken. Je kan niet alles managen. Ja. Maar het begint wel met daar veel meer bewustzijn rondom creëren. En daardoor ook eigenlijk zorgen dat medewerkers zoveel mogelijk worden vrijgelaten in een bepaling van hun eigen ritme.
Ja, wat goed. En als je het dan hebt over het biologische ritme wat je zelf hebt. Ik denk veel mensen, nou, die weten nu voor het eerst dat deze term bestaat. Wat adviseer jij mensen om te achterhalen wat voor genetisch biologisch ritme jij hebt? En want daar begint het, hè, bij bewustzijn. Dus wat adviseer jij dan de mensen waar jij mee werkt?
Ja, nou, je kan een genetische test doen, maar gelukkig is er ook gewoon een gevalideerde vragenlijst. Die kan je zeker ook online opzoeken. Dus als je gewoon googelt op morning, eveningness, questionnaire bijvoorbeeld, dan zul je die wel tegenkomen. Maar wat het eigenlijk heel simpel gezegd is aan jezelf vragen, als ik helemaal geen verplichtingen heb, als ik helemaal uitgerust ben, dus ik hoef niet meer slaap in te halen, wanneer zou ik dan eigenlijk het liefst in slaap vallen en wanneer zou ik dan het liefst natuurlijk wakker worden zonder wekker? En als ik erover na moet denken en ik moet bijvoorbeeld 4 uur lang werken, ja, wanneer zou ik dan die 4 uur in mijn dag inplannen, zodat ik ook in die 4 uur het meest gedaan krijg? Zou je dat dan, zeg maar, vroeg in de ochtend het liefst willen tackelen of later in de ochtend? Of eigenlijk juist veel liever laat in de middag of misschien zelfs wel in de avond? Nou, het antwoord op die vraag geeft al heel erg aan of je, zeg maar, een sterke ochtendpersoon bent, een beetje in het midden of een avondpersoon.
Oké, dus dat is eigenlijk gewoon op basis van het gevoel. Daar komt geen sensor aan te pas.
Nee, nou ja, het kan wel. Je kan ook naar een app gaan En wat je dan doet is kijken als mensen bij gedimd licht zitten, dus heel weinig licht, om dan te kijken wanneer ze melatonine aanmaken. Dus dat is het slaaphormoon. En dat is heel erg gelinkt aan die timing van die klok. Dus ochtendpersonen maken ook vroeger melatonine aan dan avondpersonen. Maar het is niet zo dat, ja, dat welk type je bent, dat je daar soort van een overgeleverd bent en dat je daar niks meer aan kan doen. Wat we zien is dat we daar ook nog een hele grote impact op kunnen hebben. En dan met name door wat we natuurlijk doen gedurende de dag. En de belangrijkste factor daarvoor is echt licht. Dus als jij een heel sterk avondtype bent, maar eigenlijk liever wat vroeger zou willen zijn, dan is het heel erg belangrijk dat je zo snel mogelijk na het wakker worden heel fel licht krijgt. Maar we zien ook dat als je maar gewoon zoveel mogelijk licht krijgt overdag, als avondtype, maar echt voor iedereen, dat we dan ook vroeger in de avond slaperig worden. Dus het is een beetje het, weet je, teruggaan naar de natuur, alsof je weer gaat kamperen, waarbij de meeste mensen ook wel weten dat ze dan, nou ja, tenzij je echt geen goed luchtbedje hebt, maar dat je dan heel goed kan slapen. Ja. En dat komt dus gedeeltelijk omdat je dan zoveel fijn licht krijgt overdag. Dat is een hele belangrijke cue eigenlijk voor ons ritme. Wat je ziet bij mensen die echt oud worden, ouder worden. Ja. En dat zie je echt bij iedereen, dat naarmate we ouder worden, worden we meer een ochtendpersoon. Dus we schuiven eigenlijk langzaam op. En dat kan soms zo ver gaan dat je echt te vroeg wakker wordt. Dat je echt op een tijd wakker wordt dat je denkt, dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Of dat nou 4 uur, of 5 uur, 6 of 7 uur 's ochtends is. En die groep moet juist dat hele felle licht in de ochtend vermijden en juist veel meer fel licht in de namiddag en vroege avond krijgen. Dus je kan een beetje spelen met dat.
Dat is een hele interessante, want kijk, dit is denk ik, wij hebben onderzoek gedaan onder onze klanten van waar hebben jullie nu het meeste moeite mee? Nou, er waren ongeveer 30.000 mensen die quiz uiteindelijk hadden ingevuld en we zagen dat met stipt op nummer 1 het te vroeg wakker worden en dan hebben we het echt om 2, 3 uur 's nachts. Dus eigenlijk doorslapen zou je dat ook wel kunnen noemen. Dat was vaak de voornaamste probleem waar zij mee kampten. En dat was ook de vraag van, stel ik ben iemand die daar last van heeft, ik word 4 uur 's nachts wakker en ja, ga dan maar uit bed. Dan moet je dus eigenlijk voorkomen dat je in contact komt met natuurlijk daglicht. Wat raad je deze mensen aan die in zo'n situatie zitten?
Nou, ik vind 2 of 3 uur 's nachts is wel echt iets anders dan, zeg maar, 4, 5, 6 uur. Zeker afhankelijk van je leeftijd. Dus stel je bent 60 jaar, dan is om 4 of 5 uur 's ochtends wakker worden misschien wel wat je biologische klok wil. Maar als jij in de 20, 30 bent, dan is 4 uur 's ochtends wakker worden waarschijnlijk niet het teken dat je dan een extreme ochtendpersoon bent. En dat weet je dus vaak ook wel van jezelf, of je dat bent of niet. Dus stel, je bent niet een extreem ochtendpersoon, maar je wordt toch, weet je, iedere keer om 2 of 3 uur 's nachts wakker. Ja, dan heb je dus eigenlijk problemen met doorslapen.
Ja.
Dan is nog steeds dat licht wel een hele belangrijke factor. En wat je daar eigenlijk bij voor moet stellen is dat je hebt niet alleen maar de timing van het biologische ritme, maar het is eigenlijk een sinusgolf. En weet je, net als met die daar andere ritme, eigenlijk gaat omhoog, gaat weer naar beneden.
Ja.
En hoe groter die amplitude van die golf, hoe beter of hoe sterker eigenlijk jouw ritme is. En hoe beter dit is voor je slaap. En je creëert een grotere amplitude in je ritme als je meer contact creëert tussen je dag en je nacht. En een van de belangrijkste dingen is dus het feit dat het 's nachts donker is en dat het overdag licht is. Dat is hoe jouw lichaam weet, oh, we moeten nu eigenlijk slapen en we moeten nu wakker zijn. En het probleem daarmee is, en waarom ik ook zoveel praat, is dat nu, zeg maar, de moderne mens spendeert vaak meer dan 90% van de dag binnen. Ja. En dat is veel te weinig, met name omdat we binnen helemaal niet van dat felle licht krijgen. En het tweede probleem is dat de moderne mens vaak 's avonds allemaal kunstmatig licht aan heeft. Dus die amplitude die je eigenlijk zou willen zien in licht, met overdag heel veel fel licht en 's avonds al eigenlijk bijna geen licht en 's nachts helemaal geen licht, ja, die veranderen nu heel erg. Dat we overdag bijna niks krijgen, maar dan 's avonds eigenlijk te veel. Mm-hmm. En dat wordt nog eens versterkt omdat je 's avonds gevoeliger wordt voor licht als je overdag niet veel licht hebt gehad. Mm-hmm. Dus een boer die de hele dag buiten werkt, die kan 's avonds gemakkelijker nog een beetje kunstmatig licht zien zonder dat dat een negatieve impact heeft. Dan iemand die al de hele dag in een kantoor heeft gezeten en dan 's avonds nog eens kunstmatig licht krijgt.
Ja, en alleen maar naar buiten gaat, naar zijn werk en van werk weer terug. Zeker nu, ja, in de wintermaanden, waar je in het donker opstaat. Dat lijkt,
ja,
me echt,
of als je thuis werkt en helemaal niet naar buiten hoeft.
Ja, dan al, ja, helemaal. Hoe kijk je daarnaar? Kan je daar überhaupt iets aan doen? Of hebben we als maatschappij misschien inderdaad een cultuur gemaakt die niet klopt bij wie wij als oermens ooit waren? Dus kortom, ligt het bij ons nog in controle of moeten we als maatschappij veranderen?
Ik denk zeker wel dat als je het hebt over slaap, dat je ook naar de maatschappij moet kijken. Dat je dit niet alleen maar bij een individu kan leggen. Want er zijn eigenlijk zoveel factoren die een invloed hebben op onze slaap, die gewoon niet, ja, within your own control zijn. Dus weet je, we hebben het nu over licht. En dat je dus misschien als je thuis werkt heel weinig exposure krijgt eigenlijk voor fel licht. Maar je ziet het ook met geluid. Dat is ook iets waar je gewoon niet per se heel veel controle over hebt. Met klimaatverandering, de grote verandering in temperatuur is ook een enorme uitdaging voor slaap. Zeker niet alleen maar aan het individu, denk ik, om dat allemaal op te lossen. Ik denk dat we uiteindelijk ook naar de maatschappij moeten kijken. Moeten kijken van, hey, hoe maken we dit eigenlijk makkelijker voor iedereen? En dat zijn soms hele grote dingen als klimaatverandering. Maar het zijn soms ook echt wel kleinere dingen over, ja, hoe kunnen we eigenlijk lichtvervuiling tegengaan? Moeten we niet, ja, een wet hebben dat al het overbodig licht 's nachts gewoon uit moet? Nou, besparen we ook nog eens energie. Maar weet je, dat soort dingen, daar moeten we eigenlijk veel meer over nadenken. Zeker ook omdat we eigenlijk zien dat mensen in achtergestelde wijken hier nog veel meer last van hebben. Vaak veel meer last hebben van lawaai en van lichtvervuiling.
Oké, wow. Dus je ziet eigenlijk zelfs binnen de maatschappij dat in bepaalde wijken je eigenlijk per definitie slechter slaapt.
We zien eigenlijk steeds meer dat slaap, goede slaap, heel erg oneerlijk verdeeld is. Hmm. En ik zou voorspellen dat die kloof alleen maar groter wordt. Want wat je natuurlijk ziet is dat er nu veel meer kennis wordt gedeeld over slaap, maar die bereikt niet iedereen. En waarschijnlijk vooral niet de mensen die het meest nodig hebben om te horen. Ja. Het kan soms ook gewoon steeds duurder worden eigenlijk om goed te slapen. Dus ja, dat er een soort van elite heeft alle tools om beter te gaan slapen. Maar de rest van de wereld, ja, heeft die niet. Dus dat heeft uiteindelijk voor ons allemaal weer allemaal negatieve effecten. Als mensen vaker ziek worden en et cetera.
Ja, en dan werkloos en dus minder verdienen. Nee, ik snap het. Ik denk dat dit een heel valide punt is. Dus je had het in het begin al over slaapdiversiteit op de werkvloer. Maar eigenlijk ook in de maatschappij is er een soort kloof aan het ontstaan door het tekort aan slaap. En zou hopelijk deze podcast, die gratis te beluisteren is, daar al een klein verschil in kunnen maken. Wie weet. Ja. Ja. Hey, en nog even terug naar die werkvloer. Hè? Want daar specialiseer je in. En we hebben het net kort gehad over het belang van licht. Je ziet natuurlijk ook burn-outs die steeds vaker voorkomen. Het mentaal welzijn wordt opeens bespreekbaar op de werkvloer. Wat zie je daar nou echt als veelgemaakte fout? Hè? Want je kan wel zeggen, ja, minder werken. De leiders moeten daar meer in gaan doen. Maar wat zie jij vaak bij de medewerkers zelf die je spreekt? Van, hey, dit is een stukje bewustwording. Als ze dit hadden geweten aan het begin van hun carrière, dan had wellicht burn-out, slapeloosheid kunnen worden voorkomen.
Ja, nou, ik denk dat hier wederom er echt een gedeelde verantwoordelijkheid is voor de werkgever en de werknemer. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel werkculturen waar alles de hele tijd soort van onder spanning staat. En het je echt een soort van topatleet moet zijn rondom stress om daar niet een burn-out te krijgen. Dus ik denk zeker dat op beide vlakken een verantwoordelijkheid ligt. En wat ik natuurlijk zie binnen bedrijven met zo'n cultuur van eigenlijk alleen maar work hard, play hard en niet sleep hard erbij, dat er inderdaad veel meer bewustzijn moet komen over hoe komen we nu eigenlijk tot zeg maar een topprestatie? En dit gaat weer terug naar die win-win. je hoeft niet iets op te geven, maar je moet eigenlijk juist veel slimmer zijn over hoe je komt tot die topprestatie en daar kennis bij halen die we al heel lang hebben eigenlijk in de neurowetenschap. En dat is dat als je goed wil presteren, er ook tijd moet zijn voor herstel. En dat herstel zit hem niet alleen maar in slaap. Het zit hem niet alleen maar in die nacht. Je kan niet een dag zeg maar alleen maar knallen en een soort van alles vragen van je brein. En dan 's avonds naar bed gaan en denken, oké, nou, dan wil ik nu slapen. Ja, dat werkt gewoon niet zo voor onze hersenen. Dus dat is denk ik aan de ene kant, leiders er veel meer van bewust maken. Ja, stel we hebben het heel erg druk op het werk. Ja, prima, maar hoe komen we dan eigenlijk tot de beste output? En dat is dus niet het oude mensen, ja, meer uren erin stoppen en dan krijgen we er gewoon meer uit. Laten we dat maar doen. Nee, dat gaat veel meer over, hey, op welke tijd van de dag ben je eigenlijk het meest bijvoorbeeld gefocust? Oké, laten we dan zorgen dat je dan die taak doet waar de meeste focus voor nodig is. Of creativiteit, et cetera. Maar ook, hoe zorgen we ervoor dat je gedurende de dag pauzes kan nemen? Als ik mensen hoor dat ze echt back-to-back in calls zitten, dan denk ik echt, dit is gewoon helemaal niet waar je hersenen op zijn gemaakt. Je overvraagt ze. Dus je ziet gewoon heel veel overprikkelingen overdag. En ja, onze slaap en het ook niet slapen is eigenlijk een spiegel daarvan. Een weerspiegeling van hoe we onze dag zijn doorgekomen en hebben beleefd. Dus ik push altijd heel erg op meer pauzes. Maar dan moet je ook wel slim omgaan met een pauze. Dus dan moet je niet in de pauze je telefoon erbij pakken. En even alle social media bijwerken. Ja. Want die hersenen hebben eventjes een pauze nodig. Ja. Dus dat betekent dat je, dat uitgeeft natuurlijk een mooi moment om dus naar buiten te gaan, dat vennenlicht te krijgen, lichaamsbeweging te krijgen. Maar dus ook even niksen. Een tijd geven aan je hersenen om eventjes te niksen. Wat ik zelf bijvoorbeeld doe in de avond, is dat ik altijd in mijn dagboek schrijf om een soort van eventjes de dag te verwerken. En als je dat doet, dan merk je dat dat dus niet meer hoeft te gebeuren op het moment dat je naar bed gaat en je ogen dicht doet. Dat is het moment dat je echt klaar wil zijn met de dag. Dus je moet zorgen dat je die dag bewust afsluit van tevoren. Maar goed, nu kom ik al wat je eigenlijk kan doen als individu. Dus aan de ene kant zeg maar de cultuur en zorgen dat de cultuur dus ook individuele medewerkers in staat stelt om daar veel meer ontspanning te pakken en dat ook te zien als iets waardoor je alleen maar een betere medewerker bent. En aan medewerkers is het om dat zoveel mogelijk ook voor jezelf te bepalen van wat heb ik eigenlijk nodig. En dat is gewoon heel erg individueel. Dan kan je alleen maar zelf achterkomen met experimenten en uitproberen. Maar daar dan ook heel helder over communiceren naar de mensen om je heen. Dat is wat jij nodig hebt om tot goede prestaties te komen. Het is uiteindelijk niet een sprint, maar gewoon een marathon eigenlijk.
Een marathon, mooi. Ja, en kijk, laten we zo ook vooral ingaan op wat het individu kan doen. Hè? Want daar begon je al snel mee, daar gaan we zo heen. Om nog even die leiders aan te spreken. Hè? Ik weet dat er ook luisteraars tussen zitten die hebben een eigen bedrijf. Of die sturen een groter team aan. Die denken, moet ik me nou als werkgever gaan bemoeien met iets zo privés als slaap? Maar toen zag ik pas een post van jou, geloof ik, op LinkedIn, waarbij je inderdaad de business case liet zien, hè, de return on investment van goed slapen. Zou je daar even bij wijze van een korte pitch kunnen geven aan die werkgever die nu luistert van waarom het bemoeien van de slaapkwaliteit van je medewerker misschien iets heel goeds kan zijn en wat levert dat op?
Ja, inderdaad, het is absoluut geen privé-kwestie. Om je voorbeeld te geven, als iemand een hele nacht niet slaapt en op het werk aan zou komen, dan presteren ze net zoals iemand die 3,5 glas wijn op heeft. Nou, de meeste mensen zullen niet zo extreem zijn. Maar ja, ik denk dat je ook verwacht van je medewerkers dat ze niet met een glas wijn op naar het werk komen. Maar dat gebeurt wel heel vaak, of het nou door hunzelf komt of door de werkcultuur. Het kan natuurlijk allebei zijn. Jij hebt als werkgever heel veel aan om hierin te investeren. Omdat je inderdaad ziet dat alles wat jij investeert eigenlijk in een betere slaap, meervoudig eigenlijk weer terugkomt naar het bedrijf. En dat zie je echt op verschillende onderdelen. Dus als mensen beter slapen, dan zijn ze cognitief veel sterker. Dus kunnen ze inderdaad beter focussen, maar worden ze ook creatiever, kunnen ze ook betere beslissingen nemen. Maar je ziet ook een enorme effect op het emotionele vlak, dus eigenlijk op ons EQ. Je wordt beter in je eigen emoties managen, maar je wordt ook beter in het herkennen van de emoties in anderen. Je hebt eigenlijk veel meer empathie. Je kan andere mensen beter vertrouwen. Je bent zelfs ethischer in je handelen. En tenslotte zie je dat een verbeterde slaap direct een impact heeft op de relatie. Dus als iemand niet goed heeft geslapen, dan voelen ze zich niet alleen maar eenzamer de volgende dag, maar ze houden ook andere mensen meer op afstand. En andere mensen zien hun ook als eenzamer en willen eigenlijk liever niet met hun omgaan. Dus die drie vlakken, dus dat cognitieve, eigenlijk ons IQ, ons EQ en die relaties, die hebben er allemaal onder te lijden als we niet goed slapen. En dat zijn natuurlijk alle drie domeinen die je heel erg op je werk nodig hebt. Ik zou ook zeggen, heel erg thuis. Maar om de werkgever te overtuigen, dat heeft gewoon een enorme impact. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het feit dat als je aandacht verslapt, dat je natuurlijk ook veel gemakkelijker een ongeluk hebt. En als jij gewoon achter je bureau zit, is dat misschien niet zo spannend. Maar als jij iedere dag moet rijden voor je werk, dan is dat natuurlijk wel meteen een issue. Als je dure machines werkt of wat dan ook. Dus het heeft gewoon een directe impact op ons presteren, op veiligheid en tenslotte ook nog eens op onze fysieke gezondheid. Dus mensen zijn minder vaak ziek. Hebben ook minder snel een burn-out overigens, dat er nog niet uit zit. Maar als je goed slaapt, heb je veel minder kans op een burn-out. Dus dat is uiteindelijk iets waar een werkgever heel veel aan heeft. En de reden ook waarom ik met werkgevers werk, is dat ik denk dat zij er ook een unieke kans hebben om direct hier aan bij te dragen. Want de mensen die naar jouw podcast luisteren, die zijn natuurlijk al helemaal overtuigd van, hey, slaap is iets waar ik iets aan wil doen. Maar er is ook een hele grote groep mensen die zegt, oh, ik heb helemaal niks nodig met slapen. Ik leg een beetje mijn hoofd op de kussen en ik ben weg. En ik slaap helemaal door tot de wekker. En ik ben juist een hele goede slaper. Terwijl heel veel van die mensen in werkelijkheid niet genoeg slapen. En die gaan niet op zoek naar een slaapoplossing. Die denken eigenlijk dat juist alles goed is. Dus daar heb je juist als werkgever een kans om veel meer bewustzijn te creëren. Dan dat je eigenlijk op andere gebieden kan creëren.
Ja, dus eigenlijk een hele goede investering, ook vanuit een business gezien. Het wordt een leukere werksfeer, betere resultaten, minder burn-outs. Alles wordt beter, als ik het zo hoor.
Ja, je wordt eigenlijk met slaap gewoon een veel betere versie van jezelf.
Ja.
We zijn niet, goede mensen of slechte mensen. We hebben soms gewoon een goede dag en we hebben soms een slechte dag. En heel specifiek zie je dit ook terug in heel interessant onderzoek rondom leiderschap. Waarbij ze hebben gekeken van, hebben we nou eigenlijk goede en slechte leiders? Nee, wat bleek? Leiders waren veel beter de volgende dag op hun werk als ze een goede nachtslaap hadden gehad. En dat werd gemeten door de mensen in hun team. Die gaven een rating op, hoe is mijn leider vandaag eigenlijk? Hoe gaat hij met mij om? En dan zag je ook dat meteen het engagement in dat team omhoog ging. Terwijl diezelfde leider na een slechte nachtslaap veel slechter werd beoordeeld door dat team. En dus ook meteen engagement naar beneden ging. Dus dat geldt natuurlijk niet alleen maar met leiderschap. Dat zie je eigenlijk met alles. Dat we kunnen een soort van slechte versie van onszelf zijn. Betere, meer geduldiger, happier versie van onszelf.
Wat goed, hè? Dus oké, zelfs als leider pluk je er de vruchten van. Hey, om dan maar even terug te gaan naar het individu. We hebben de werkgever die zojuist heeft geluisterd. Die kan nu niet meer terug, hè? Die moet nu iets hiermee gaan doen. Dat is heel goed. En ook interessant, die studie die je benoemde, wellicht kunnen we die ook in de show notes later plaatsen. Ja. Ik weet dat luisteraars altijd graag de onderzoeken erop nalezen. Maar even terug naar het individu. Hè. We hebben in onze podcast al veel over de standaard slaaphygiëne tips gedeeld. En geen koffie drinken en vaste waken en een slaapschema. Wat raad jij mensen over het algemeen aan? En ook kijkende naar jezelf. Hè. Je noemde net al, je schrijft in het boekje voor het slapen gaan. Wat zijn even de not-so-common sleep tips die jij graag deelt?
Ja, ik denk dat er eigenlijk allerlei knoppen zijn waar je aan kan gaan draaien als je je slaap wil verbeteren. En dat het eigenlijk om gaat om te kijken van, hey, welke hiervan heeft voor mij echt de grootste impact en welke hiervan kan ik ook het gemakkelijkste veranderen. Er zijn nu eenmaal dingen waar mensen soms zo afknocht zijn, dat misschien met heel veel pijn en moeite ja, 3 maanden kan veranderen. En dan vervallen we weer in onze oude gewoontes. Dus wat het ook is, eigenlijk gaat je grootste uitdaging zijn gedragsverandering. Want mm-hmm. daar zijn we gewoon heel slecht in als mensen. Ja. Dus mijn advies is sowieso, als je ook de volgende tips gaat horen, bedenk echt van, ja, is dat iets waar je A, gemotiveerd voor bent, om daar dan ook daadwerkelijk iets aan te veranderen. Maar B, kies echt een heel klein doel. Dus in plaats van tegen jezelf zeggen, weet ik veel, ik ga nooit meer cafeïne drinken, kan je ook zeggen, nou, ik van mijn, weet ik veel, 3 koffies op een dag, ga ik eerst beginnen om maar 1 decaf te maken. Dus begin echt met iets heel kleins. Iets waar je denkt, nou, maar Els, ik kan nog zoveel meer. Ja, dat is prima, maar begin echt eerst met iets kleins. Hou dat, ja, weet je, 14, 30 dagen, het maakt me niet uit, maar hou dat echt even een tijdje vol, dat je denkt, hey, dit gaat nu echt best wel automatisch. Ik hoef helemaal niet helemaal over na te denken dat ik op dat moment die denk afpak. En weet je, prima. Ja, dat is eigenlijk het moment om dan weer iets nieuws erbij te pakken. Maar okay. Probeer niet te veel verschillende dingen op één moment. En probeer niet een te groot doel uit te kiezen. Want we weten gewoon het onderzoek, dat werkt.
Ja, ja, ik zag volgens mij het Trimbos Instituut die dat publiceerde, toch? Dat heel veel mensen weten wel dat je geen cafeïne moet drinken en niet op je telefoon, et cetera. Maar een heel klein percentage doet het. Ja, dus het hebben van kennis en het toepassen daarvan, daar zit nog zo'n groot verschil tussen. Dus ja, jij zegt begin klein absoluut. En kies er eentje.
Okay. Ja, kijk, ja. Soms is het ook net weer eventjes horen waarom het dan eigenlijk zo belangrijk is. Of weer een nieuw detail erover horen, waardoor je denkt, oh, oké, okay, nou, dat wist ik niet. Spot, om je een voorbeeld te geven over cafeïne. Ik denk dat iedereen weet, oh ja, ja, cafeïne is niet goed. Ja, maar weet je, weet je precies dan waarom niet en hoe het dan precies werkt. Dus ja. Het feit dat de halfwaardetijd van cafeïne 4 tot 7 uur is, dus dat verschilt heel erg van persoon tot persoon. Dus dat betekent dat als jij koffie neemt om stel 3 uur 's middags en je bent een langzame, zeg maar een soort van verteerder, dat je om 10 uur 's avonds op 50% zit, maar dat je nog 7 uur later, dus om 5 uur 's ochtends de volgende dag, op 25% zit. Dus dat geeft maar aan, zeg maar, hoe lang die halfwaardetijd wel niet kan zijn. En dit verschilt dus, ja, op basis van je genen. Maar het verschilt ook bijvoorbeeld met sommige medicatie. Ik kwam er bijvoorbeeld onlangs pas zelf achter dat als je aan de pil bent, de halfwaardetijd van cafeïne verdubbelt. Verdubbelt.
Wow, oké. Okay.
Enorm. Dus misschien had jij helemaal niet zo'n last van cafeïne als je maar niet nog te laat je cafeïne nam. En ga je aan de pil en heb je er ineens wel last van.
Wow, okay.
Wel, als je rookt, gaat die halfwaardetijd juist met de helft naar beneden. Niet dat ik er nu probeer het aan te moedigen dat je gaat roken.
Maar stopt, hè?
Ja, maar als je stopt met roken, wordt die halfwaardetijd dus ook ineens veel langer. Dus daar moet je bewust van zijn dat als je stopt met roken, dat je misschien slechter gaat slapen omdat je je cafeïne eigenlijk niet aanpakt. Dus dat zijn wel dingen om maar veel meer bewust mee om te gaan. En dat is heel gemakkelijk om te experimenteren door gewoon eerst je laatste koffie te vervangen door bijvoorbeeld decaf. En ik push altijd op het vervangen door decaf, omdat je kan wel zeggen, oh, ik ga het niet meer drinken of ik ga iets heel anders drinken. Maar die craving, die blijft er. Dat is gewoon, ja, dan denk je misschien meteen aan een soort van een verslaving, maar dat is gewoon hoe gewoontes werken. Dus er is een cue, misschien zie je het koffieapparaat, of misschien is het cue dat je gewoon even moe bent. Die cue zorgt voor die craving van die kick van de cafeïne. Vervolgens moet je je gedrag inzetten. Ja, dan is het heel erg lastig om te zeggen, ik ga niks doen. Dus dan kan je beter iets vinden waardoor je denkt, oké, dat neem ik ook wel genoegen mee. Nou, voor mij is dat dus decaf. Het heeft dezelfde smaak. Het lijkt nog heel erg op wat ik vroeger deed. En prima. Dus probeer bij alles wat je wil veranderen te kijken, hoe ga ik niet stoppen, maar hoe vervang ik het met iets anders. Maar goed, dat is dus cafeïne. Je hebt het ook zeker over alcohol gehad. Eigenlijk hetzelfde, behalve dat daar natuurlijk wel een veel hogere drempel is, omdat alcohol ons vaak wel sneller in slaap laat vallen. Dus we ontspannen, we vallen gemakkelijker in slaap, voelen ons ook echt wel gewoon lekker heel erg moe. Maar vervolgens in die tweede helft van de nacht, ja, it bites us back in the ass, want dan krijgen we ineens een hele slechte kwaliteit van de slaap. En bij dit soort dingen, dus cafeïne of heel laat nog eten, alcohol, daar denk ik wel dat in sommige gevallen slaaptrackers heel erg kunnen helpen. En dan eigenlijk gaat het me nog minder om die slaaptrackers, maar meer om hartslag en de variabiliteit in de hartslag, dus de HRV. Omdat dat veel accurater eigenlijk gemeten wordt met heel veel van de trackers. Daar kan je heel duidelijk een impact zien. Dus als je dan laat eet of nog laat alcohol drinkt, dan kunnen die apps vaak wel bijna raden van, oh, heb je nog laat gegeten of heb je nog laat alcohol gedronken. En als je, ja, soms dan is dat gewoon de push om je te motiveren tot verandering. Als je het zo tastbaar ziet van, oh ja, het was wel echt een heel lekker glas wijn of twee glazen wijn of drie glazen wijn, maar ouch, ja, ik voel het
mijn
wel
deze.
Ja, precies, mijn hele herstel is eigenlijk
van de dag. Want dit is wat je nu beschrijft, is zeg maar echt acute veranderingen over één nacht. Ik denk, ja, veel van onze luisteraars meten hun slaap al langere tijd met wat voor hulpmiddel ze daarvoor ook gebruiken. Als we het hebben over de meer trending datasets, dus iets wat je niet in een nacht ziet, hoe lang zou jij zeggen dat een experiment nodig is? Minder koffie drinken, met licht werken in de ochtend, ja of nee? Wat is dan een beetje een minimale periode om een experiment maar goed te runnen op jezelf als individu?
Ja, dat hangt heel erg af van waar je naar kijkt. Dus bij cafeïne weten we eigenlijk niet zo heel erg lang, als je zeg maar heel veel drinkt en echt helemaal stopt, hoe lang het duurt voordat je echt alle effecten zeg maar kwijt bent. Omdat je hersenen natuurlijk zich heel erg aanpassen. Maar ik zou zeggen met cafeïne zeker 2 weken. Met alcohol, is het wel gewoon eigenlijk meteen zichtbaar. Maar dingen als sporten, daar heb je natuurlijk weer langer voor nodig. Dus dat verschilt eigenlijk heel erg waar je mee aan het experimenteren bent, hoeveel tijd je ervoor moet uittrekken.
Helder. Hey, en als we kijken naar alle mythes die over slaap worden verteld, hè, ik bedoel tegenwoordig op Instagram en TikTok komen er veel slaapexperts aan bod. Wat zijn mythes waarvan je zegt, hey, dit zie ik voorbij komen, dat vind ik eigenlijk best wel gevaarlijk advies. Of dat wordt heel vaak geroepen, maar is eigenlijk niet waar.
Ja, ik denk dat ik zelf meer op TikTok moet gaan. Ik weet dat er dingen rondgaan die niet kloppen. Maar ik moet zeggen dat ik er zelf niet een hele grote database van heb. Omdat ik zelf dus niet zit op TikTok en op
LinkedIn. Jij volgt de juiste mensen.
Ja, precies. Op LinkedIn of Instagram volg ik eigenlijk de juiste mensen. Die wel eigenlijk de accurate dingen zeggen. Ik weet wel dat er bijvoorbeeld onlangs, daar maak ik me wel een beetje boos over. Onlangs was er weer meer soort van verwarring over blauw licht 's avonds. Want dan is er weer een onderzoek uitgekomen waarbij vaak gewoon jonge, gezonde mensen 's avonds nog veel blauw licht krijgen en nog steeds eigenlijk heel snel in slaap vallen. En dan is de conclusie, kijk, prima, je kan gewoon heel lang op je tablet kijken of wat dan ook, zonder dat dat een impact heeft op de slaap. Maar ja, dat is gewoon echt niet accuraat. We weten blauw licht 's avonds, maar de nuance is van een bepaalde felheid. Dus het gaat niet alleen maar om de kleur van het licht, het gaat er ook om hoe fel dat licht is. Het is eigenlijk een combinatie van die twee. Zorgt ervoor dat onze klok denkt dat het gewoon nog overdag is. En je ziet daar allerlei verschillende impacts van. Dus je ziet dat melatonine niet meer vrijkomt en daardoor later vrijkomt. Je ziet dat onze lichaamstemperatuur niet meer zo goed daalt. Je ziet dat het een impact kan hebben op ons metabolisme. Dus alles is soort van eigenlijk, je gaat in de activatiestand. Want het is licht en je moet dan actief zijn. Maar het is niet zo dat je daardoor altijd in een onderzoek ziet dat mensen daardoor ook veel, dat het ook veel langer duurt voordat ze in slaap vallen. Zeker niet omdat een gemiddelde mens slaapgedeprimeerd is. En als die in een slaaplab moet gaan slapen, is dat al vrij saai. Want je mag niet gewoon je telefoon bij je hebben, et cetera. Dus ineens valt er heel veel stimulatie weg. Je kijkt dan naar een hele specifieke maat van sleep onset latency. Hoeveel minuten duurt het voordat je in slaap valt? En dat is een beetje een lastige maat eigenlijk. Omdat het kan niet minder zijn dan 0. Het is niet normaal verdeeld. Dus er zijn ook wat issues mee, zeg maar, statistisch gezien. Vaak kijken ze daar alleen maar naar 1 nacht. Terwijl de meeste mensen, als ze dit doen, doen ze dit meerdere nachten.
Ja.
En dan heeft het dus ook weer een impact op je volgende nacht en de volgende nacht. Omdat je je ritme verschuift. Dus dat zie je dan misschien niet in de eerste nacht, maar wel in de volgende nachten. Dus dat is wel echt iets waarvan ik denk, ja, weet je, er zijn al mensen soort van die zeggen, oh, wat een mythe en dat klopt dus helemaal niet, bla, 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 bla. Maar ja, zo simpel is het dus echt niet. Dat ligt echt genuanceerder. En natuurlijk is het effect van waar je naar kijkt misschien nog wel veel groter. Ik kan geen spannende thrillers meer kijken s'avonds. Dat is echt
heel blijft nog in het systeem zitten.
Ja, ja, ik word daar veel te actief van. Ja. Ik word gewoon helemaal wakker.
Dus in Halloween dus, moeten mensen daar een beetje mee oppassen dan nu.
Ja, ja, Halloween is misschien niet het beste inderdaad voor de, voor de goede nachtrust. Dus dat spot zo'n mythe. Maar voor de rest, ja, ik zie ze eigenlijk niet zo heel veel. Maar ik weet dat dit een issue is. En ik heb er ook heel vaak over nagedacht van, nou, misschien moet ik gewoon veel meer gaan doen op TikTok om te zorgen dat er ook gewoon science-based advies is.
Als we naar de toekomst kijken van slaap. En jij bent ook veel op wetenschappelijke conferenties, hè, als het gaat om slaap. Wat zie jij nu voor trends in de wetenschap waarvan je zegt, hey, dit is echt veelbelovend onderzoek waarin ja, fundamentele oplossingen zich verbergen of verbergen gaan opdoemen? Hoe kijk je daar naar de komende 3-5 jaar? Wat gaat er aankomen? We hebben cognitieve gedragstherapie. Waar zie jij het heen gaan?
Ja, nou, ik denk dat het eigenlijk op een aantal gebieden zit waar in ieder geval technologische vooruitgang zal zitten. Dus dat we aan de ene kant bijvoorbeeld aan de kant van het licht. Er zijn nu bijvoorbeeld sensoren die worden ontwikkeld die je gewoon op je shirt kan pinnen. Die heel goed meten eigenlijk wanneer jij licht krijgt en wanneer jij slaapt. En daardoor jou kunnen zeggen van, hey, hoe ziet dat ritme er eigenlijk uit voor jou? Maar ook, wat is de amplitude van je ritme? Dus weet je, ik heb het net uitgelegd, maar dat kan je eigenlijk helemaal niet meten tenzij je iemand in een lab hebt. En op basis daarvan dus weer advies geven. Want bijvoorbeeld die gevoeligheid voor licht zitten enorme verschillen tussen individuen. Maar ja, hoe kom je er nou achter of jij de hele gevoelige persoon bent die zeg maar 3 kaarsen aan kan hebben en that's it. Of je kan alle TN-lampen aan zonder probleem. Daar, dus eigenlijk van ja, hoe kan je advies veel gepersonaliseerder maken? Nou, dan zie je dus al ontwikkelingen op het gebied van licht. Ik zie ook heel veel ontwikkelingen op het gebied van temperatuur. Dus we weten eigenlijk steeds meer ja, hoe belangrijk temperatuur is. Het feit dat weet je, onze lichaamstemperatuur 's avonds moet dalen om ons eigenlijk überhaupt slaperig te maken. Maar ja, dat doen we door handen en voeten juist warm te krijgen en daar die lichaamswarmte kwijt te raken. Dat proces aan zich beginnen we steeds beter te begrijpen en wat er ook een impact op heeft. We zien bijvoorbeeld ook dat er heel veel blauw licht daar een negatieve impact op heeft. Nou, dat soort correlaties komen er nu eigenlijk een beetje uit. En daar kan je natuurlijk ja, heel goed van voorstellen dat we dat redelijk snel behoorlijk goed kunnen manipuleren. Dat je gewoon een soort van knopje drukt en dat je voeten en je handen lekker warm worden en je slaperig wordt en je daardoor dus heel gemakkelijk kan slapen. Maar ook dat we met het manipuleren van temperatuur de fases van de slaap meer kunnen gaan manipuleren. Nou ben ik daar niet per se vet van, want ik denk dat je hersenen dat heel goed zelf kunnen. Maar wel dat je verstoringen daarvan kan voorkomen. En dat niet alleen maar ja, als je temperatuur anders is door weet je, een warmer klimaat of menopauze of wat dan ook. Maar ook echt wel andere factoren die dus die lichaamstemperatuur ja, soms in één keer kunnen veranderen. Je ziet bijvoorbeeld tijdens de menstruele cyclus dat de helft van de cyclus vrouwen een hogere lichaamstemperatuur hebben dan de andere helft. Dus ja, de helft van de wereldbevolking, als ze niet aan de pil zijn, heeft daar dus al variatie in wat je misschien zou willen tweaken om het gewoon net optimaler te gaan maken. Dus licht, temperatuur. Ja, zorgen dat het echt stil is. Ik heb bijvoorbeeld laatst van die Bose noise cancelling earplugs geprobeerd.
Ja.
Ja, super goed idee, maar ze zijn nog te bulky en te hard. Dus het oor waar je op ligt.
Ja,
het
moet wel goed kunnen liggen natuurlijk, ja.
Ja, het oor je op licht was graag net niet, ja, net niet fijn. Maar ja, geef ze nog even en dan is dat ding waarschijnlijk gewoon veel kleiner en veel beter. En ook trouwens gerelateerd aan die temperatuur. Ik denk dat we daar ook waarschijnlijk meer combinatie zien met ja, überhaupt natuurlijk het willen terugdringen van klimaatverandering en minder energie willen verbruiken. Dus niet dat er een airco in een heel huis laat loeien, maar dat de temperatuur gewoon rondom je lichaam wordt gemanaged.
Lokaal.
Maar ook niet meer dan dat. Ja. Dus dat zijn denk ik wel dingen waar je op technologisch vlak heel veel verandering zal zien. En ja, een onderwerp dat natuurlijk echt blijft, zeker met slaap, is gewoon stress. Hoe zorgen we er nou voor dat we minder negatieve impact zien van stress op ons lichaam en op onze slaap? En ik denk dat daar gewoon heel veel, weet je, verandering voor nodig is. Dus in de maatschappij, binnen bedrijven, qua cultuur. Maar dat misschien individuen daar echt wel voor oplopen. Dus dat het niet meer komt door de grotere maatschappij of de werkcultuur, maar dat je meer subculturen ziet ontstaan. Zeker nu, weet je, met veel jongere mensen die gewoon denken, ja, waarom zou je dat doen? Waarom zou je keihard gaan werken? Of waarom zou je dit zo serieus nemen? En gewoon, weet je, let's live a bit. Dus daar zie je denk ik ook wel snel verandering. Waarbij mensen hun eigen wellness en well-being veel belangrijker vinden. Bereid zijn om daar meer geld aan uit te geven. En daar echt te pushen, zeg maar, op een verandering.
Dus er zit nog veel in de koker van het slaaplandschap wat dat betreft. Ja. Heel mooi om die visie van jou te horen. We komen naar een einde toe. Ik kan me voorstellen dat veel van de luisteraars nog met jou in contact willen komen of jou willen volgen. Ik volg je met veel plezier op LinkedIn, waar jij wekelijks heel veel waarde deelt die je direct kan toepassen. Waar kunnen mensen jou volgen? Wat zijn de socials die ze moeten intypen?
Ja, nou inderdaad, LinkedIn ben ik het meest actief. Ik ben wel ook actief op Instagram. Dus op LinkedIn is het gewoon mijn naam, Els van der Helm. Op Instagram is het Dr. Els van der Helm, gewoon DR en dan Els van der Helm. Op mijn website www.elsvanderhelm.com kunnen mensen zich ook inschrijven voor een nieuwsbrief. Mm-hmm. Ik ben bezig met een boek rondom slaap voor drukke mensen, om maar even zo te zeggen. Dus weet je wil van alles in je leven verbeteren en dan ook nog slapen. En hoe ga je dat doen? En als je inschrijft voor de nieuwsbrief, dan krijg je daar ook dit over.
Super. Nou, dat zullen we ook in de show notes zetten. En dan wil ik je voor nu hartelijk bedanken voor al deze kennis die we voor nu gratis ter beschikking kunnen stellen. Zodat hopelijk de maatschappij uiteindelijk slaap ook hoger in de prioriteitenlijst heeft staan. Dankjewel, Els.
Ja, dankjewel, Julian.